ieder van ons steekt een fariseer. Mag die blijven, Pink? Ja, dankjewel. Nou, ik kan me voorstellen dat dat eventjes zo wel aardig is. Ik hou er ook van dat soort zinnetjes om mee te beginnen, zodat u eventjes weer een beetje wakker schrikt. Er zijn twee manieren waarop je hierop kunt reageren. Je kunt zeggen, jongen zeg, moet dat nou? Of je kunt zeggen, ja, dat is waar. Nou, Fred heeft er al iets over gezegd, we hebben er al meer over gezegd. Het is wel aardig. Een aantal van de dingen die vanmorgen zijn gezegd en gezongen komen terug. Ik keek vanmorgen nog even naar Bobby Schuller. En die had het ook over een tekst. En die heb ik nog maar even gauw erbij geschreven morgen. Het is niet dat ik hem even gebeld had van, joh, jouw preek past je even aan naar wat ik wil zeggen. Maar het kwam allemaal zo bij elkaar. Nou, wat zijn dat nou eigenlijk? Dan moet ik even kijken of dat... Als het goed is, is er nog een tweede slide. Overigens, als u een ander ding wil hebben dan dat blaadje, Hans heeft nog steeds gevraagd om foto's, hè, dus dat mag. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld een fariseer. Ja, ik heb maar een soort selfie daarvan gemaakt. Maar zo zie ik er ook uit. Dus je hebt op zondagochtend heb je een gezicht en je hebt op zondagmiddag een ander gezicht. Want dit is dan genomen op vakkie dubbel R bij Feyenoord. En ik heb zo'n coronasigaar. Die duurt precies 40 minuten, dus dat is ongeveer een helft. Dus tegen de tijd dat ding op is, dan weet ik van nou, het is ongeveer, dat heb je bij Feyenoord ook nodig. Want anders is het eindeloos dat je daar maar zit. Dus het is maar goed dat je ergens op kunt concentreren. Maar als je nou denkt aan een fariseer. Als we van iemand zeggen dat hij een fariseer is, is het dan positief of negatief? Ja, nou ja, dat hangt er vanaf. Maar meestal als iemand tegen zegt, wat ben jij toch een fijne fariseer? Dat klinkt meestal dan toch niet dat je denkt, nou, dat doet me goed. Wat zijn nou de karakteristieken van een fariseer? Als je daar dan zo over nadenkt. Een schriftgeleerde die dat anderen leert en zelf een potje van maakt, ja? Andere...
Bedriegelijk.
Johan die had een andere invalshoek, geloof ik.
Ik weet niet of Ezra een fariseer was, maar hij was wel een schriftgeleerde. Ja. En daar heb ik hele positieve gedachten bij.
Ezra heeft een positieve gedachte, ja. Goed, ik zag hier ook nog.
Die extra regeltjes opleggen.
Ja, elkaar regeltjes opleggen. Nou, je ziet, je hebt verschillende manieren waarop je over fariseërs kunt denken. En ik heb het even nagelezen, want ik kwam er eigenlijk op, omdat we in Leidraad bezig waren, dat vertel ik wel eens meer, en daar waren een aantal teksten waar Jezus ook spreekt met fariseërs in Matteüs. En zo kwam ik er eigenlijk op. Ik heb het eens nagekeken. Wie heeft dat nou gedaan? Daar heb ik nog mee gedaan. Laat het maar even staan, dat is goed. We komen daar vanzelf op uit. Wat zijn volgens Vine's Expository Dictionary of Old and Testament and New Testament Words, zijn de fariseeën, net als de sadduceeën, vooral tot stand gekomen, of zijn ontstaan zou je kunnen zeggen, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ezra bijvoorbeeld. Bij de sadduceeën vinden we heel veel Griekse invloeden. En die sadduceeën waren er vooral op gericht om het judaïsme breder te maken en zo te delen in de voordelen van het Griekse leven. Die zeiden dus eigenlijk, ja, dat judaïsme dat is wel goed, maar er is nog zoveel meer in de wereld, dus dat mogen we best erbij halen. Die maakten dat breder, zodat het eigenlijk ook voor meer mensen toegankelijk werd, omdat het breder werd. Hun structuur was vooral uiteindelijk politiek. Dus de nadruk lag toch meer op de politiek dan op iets anders. De fariseeën, die kwamen voort. Je ziet dat ook verschillend over gedacht wordt als je andere boeken daar nog over leest. Maar een ander woord daarbij zijn de hassideeën. Een woord gebaseerd op het Joodse woord chassidim. Nou, dat wordt nog steeds gebruikt. En chassidim betekent vrome. Dus het was eigenlijk een partij van vrome mensen. Nou, je kunt je voorstellen, als wij spreken over vromen, dan heb je het al over een bepaald soort groep mensen. Als je zelf dan ook nog vrome noemt, nou, dan heb je zeker een apart groepje. Het waren mannen die zich wijden aan het streng onderhouden van de Joodse wetgeving. Geschreven en de mondelingenwetgeving. Onder leiding van schriftgeleerden. Dus je had de schriftgeleerden en volgelingen waren vaak fariseeën. Die noemden zich dan ook fariseeën. Dus naderhand werd het een apart clubje. Maar je kon dus eigenlijk gewoon ook volgeling zijn van een schriftgeleerde of van een fariseeër. En trachten die wet te onderhouden. Dus ook dat was niet zo eng als dat je dat misschien zou denken. Ze probeerden nieuwe ideeën onder de wet te brengen. Dat was zo, de wereld ontwikkelde zich. Ook vandaag de dag zie je dat nog steeds bij de orthodoxe Joden. Als je bijvoorbeeld een selfie hebt, of hoe heet zo'n ding, een cellfoon. Het is natuurlijk de vraag, mag je dat wel op zondag aan? Of moet dat uit? Nou, dan vinden ze alle mogelijke dingen in de wet, waarbij ze dan vaak dingen verzinnen. Ik moet nog denken aan, dat heb ik ooit eens gehoord in Amsterdam. Er is zo'n verbod dat je op zondag of op sabbat niks mag dragen. Nou, dat is natuurlijk prachtig als je in een hut woont. Maar als je nou een huis hebt en je doet de deuren op slot, heb je een probleem, want dan heb je sleutel. En die moet je dragen. Want die stop je in je broekzak. Dan draag je dus je sleutel en ja, ben je dus in overtreding van het gebod. Dan hebben ze daar wat op gevonden. Dat op een gegeven moment hebben dus die rabbis die dat dan bedenken en die schriftgeleerden hebben gezegd, nou, kijk, wij wonen hier in een stad, dat is eigenlijk ommuurd, of het is in een gracht omheen, en dat is eigenlijk net als een huis. Dus zolang je nou binnen die muren of die gracht bent, ja, dan ben je eigenlijk net als in huis, en dan geldt dat sabbatgebod niet van dragen, dus dan mag je gewoon je sleutel in je zak hebben. Toen ontstond het probleem dat die muren werden afgebroken en die grachten werden dichtgegooid. Dus dan had je geen omwalling meer. Nou, daar hebben ze wat op gevonden. Om Amsterdam heen bijvoorbeeld zijn op een gegeven moment overal zogenaamde sabbatspalen neergezet. En je kunt ze op sommige plekken nog vinden. En in die palen zaten kettingen. En die kettingen waren lang genoeg om met elkaar verbonden te worden. En zo had je dan, als die kettingen op Shabbat aan elkaar werden gezet, had je als het ware nog steeds een omcirkeling en dan kon je je sleutel nog in je zak houden. Nou, zo werd dus de wet als het ware aangepast. De wet werd niet aangepast, maar de uitvoering van de wet werd aan moderne ontwikkelingen. Aangepast. Vandaag de dag gebeurt dat nog steeds. Fariseeën deden dat evenzeer. Ik ga er zo even op in, want dat geldt eigenlijk, en daar kom ik natuurlijk wel terug, ook voor onszelf. In de tijd van eigenlijk die fariseeën wilden zich afscheiden van alles wat niet Joods was. In de tijd van Jezus waren zij de partij met de meeste invloed. En in de ijver voor de wet maakten ze eigenlijk die wet bijna goddelijk. Dus ze ijverden zo voor de wet dat als het ware de bedoeling van de wet en de maker van de wet op de achtergrond verdween en dat die wet zelf bijna goddelijk werd. En hun houding, zoals ze zich gedroegen, werd eigenlijk vooral uiterlijk, formeel en mechanisch. Ze legden de nadruk niet op de rechtvaardigheid van een actie, maar op de formele juistheid. Dus of het rechtvaardig is of niet, dat laten we in het midden, maar als je maar juist hebt gehandeld volgens die wet, dat was eigenlijk het belangrijkste. En daardoor was het ook onontkoombaar dat ze oppositie voerden tegen Jezus, want Jezus deed eigenlijk niet precies wat de wet voorschreef, maar hij interpreteerde dat ook op een andere manier. Jezus heeft ook niet gezegd dat de wet heeft afgedaan. Daar kom ik zo nog wel op. Vandaag de dag spreken we binnen het Jodendom niet meer over fariseeën, maar van orthodoxe of chassidische Joden. Ze zijn er nog steeds. Met name in de midden 1800 is die beweging opnieuw ontstaan. Met nadruk op de wet. Vanuit Rusland, nou, dan zijn er een heleboel bekenden van die namen. Als je die wil weten, moet je een keer bij Johan te biecht. Die spuit ze zo op. Maar nog steeds gericht op de geschreven en mondelinge wet. Dat is het belangrijkste. En dat zie je dan ook nog steeds in Israël gebeuren als je messiaanische gemeenten, als die ontstaan, de meeste tegenstand ondervinden ze nou juist van de orthodoxe Joden. En waarom is dat? Omdat die wet wordt anders uitgelegd. En nogmaals, het gaat dan niet meer om degene achter de wet, maar het gaat om de wet zelf. En daardoor ja, hebben die messiaanse gemeenten vaak de meeste tegenstand te duchten van van de orthodoxie. En net als eerder bij de fariseeën wordt de wet voortdurend aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Maar laten we in ieder geval vaststellen dat die mannen niet goddeloos waren. Maar heel bewust probeerden Jahwet te dienen door het houden van zijn geboden. Of in ieder geval door wat ze daarvan begrepen. We hebben dan vaak het idee van die fariseeën, dat waren goddeloze mensen. Nou, helemaal niet. Het waren juist mensen die ongelooflijk toegewijd waren, zou kunnen zeggen, aan God. Alleen, God verdween wat op de achtergrond. Ze waren toegewijd aan God op een manier die paste binnen hun denken over de wet. Als we vandaag spreken over de Bijbelbelt, dan vind je vaak diezelfde ideeën terug. Mijn moeder vertelde altijd voordat ze stierf en nog dingen kon vertellen. Die werkte vroeger als huishoudster bij een manufacturenwinkelier. En die was van de, zoals mijn moeder dan zegt, de zwarte kousies. Maar zij vertelde wel eens hoe die man aan zijn eind gekomen was. Het was een ongelooflijke fijne familie waar ze in opgroeide en waar ze mocht dienen als huishoudster. Ze kreeg gewoon keurig de geld, ze mocht mee eten. Ze zegt, nou, een fijnere omgeving heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Maar toen die man stierf, ze zegt, dat was zo'n enorme strijd. Want hij wist niet of die ondanks zijn goedheid wel behouden was. En mijn moeder heeft bij dat bed gezeten en heeft hem geprobeerd te vertroosten met, jongen, je weet het toch, de Heer is genadig. De Heer is genadig, die kijkt niet naar je daden of je goed geleefd hebt. Die kijkt niet of jij alle in- en outs voortdurend precies hebt uitgevoerd. God is genadig, Jezus is voor jou gestorven. Maar een geweldige strijd. Was die man goddeloos? Nou, absoluut niet. Hij geloofde met heel zijn hart en heel zijn wezen in God. Hij heeft hem zijn leven lang gediend en dat ook tot uiting gebracht. Alleen was God, de kennis van God, de genade van God, wat naar de achtergrond geschoven en ging het eigenlijk alleen nog maar om de wet. We zullen eens kijken naar wat voorbeelden in de tegenstellingen tussen de Heer Jezus en de wet. Nou, we lieten het net al zien. De Torah, 613 geboden. 248 positieve geboden, 365 negatieve geboden. En dat is dus de geboden die de Joden aanhouden volgens de Torah, oftewel de geschreven wet. Daarbij komen dan nog een hele serie mondelinge geboden. Want die zijn dan niet volgens de Torah, maar die zijn dan uitgelegd. Zijn die nou slecht? Nee, die zijn goed. Als je bijvoorbeeld neemt de geboden die dan volgens deze wet betrekking hebben over de omgang van Joden met niet-Joden. Nou, daar zou je vandaag de dag in de discussies die we hebben over vreemdelingen best wat aan hebben. Hou van de vreemdeling. Het zijn mijn 6 geboden overigens die daarop betrekking hebben. Hou van de vreemdeling. Spreek geen kwaad over de vreemdeling. Licht de vreemdeling niet op. Trouw niet met een niet-Jood. Dan kun je weer zeggen, nou, daar komt dan een beetje weer die wet om toe kijken. Maar die eerste 3 horen ook bij de wet. Vorder de schuld van een vreemdeling. En bereken rente bij een lening aan een vreemdeling. Want rente mocht aan Joden zelf niet berekend worden, maar aan een vreemdeling mocht dat wel. Nou, dat zijn die 6 geboden die er dus in staan over met betrekking tot vreemdelingen. Nou, zo vind je er dus nog een heleboel. Je ziet ook al, er zitten een paar positieve in dit rijtje van 6 en een paar negatieve. Positief, negatief, waarschijnlijk ook afhankelijk van wat jouw eigen positie is. Matteüs 5, vers 17, dat is eigenlijk de eerste moment waarop Jezus volgens Matteüs met farizeeën spreekt. En dan zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En vervolgens geeft Jezus een aantal voorbeelden waarin hij de wet zelfs aanscherpt tot wat je nog niet hebt gedaan, maar mogelijk wel in je gedachtenleven toelaat. Dus als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je al overspel gepleegd. Nou, dat was een hele nieuwe versie en interpretatie van de wet. Daarna komen dan ook nog een aantal aanwijzingen die Jezus geeft over het geven van aalmoezen, het bidden, het vasten, over rijkdom, over bezorgdheid om het bestaan, het oordelen over anderen, over gebedsverhoring, valse leer, wijsheid om de woorden van Jezus toe te passen. Nou, een hele rij waarin Jezus eigenlijk verder gaat met die stelling die hij uitspreekt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om ze te vervullen. Hij geeft dan een aantal voorbeelden hoe je die wet zou kunnen vervullen. Maar vervolgens lees je dan verder in het evangelie van Matteüs toch wel een aantal confrontaties met farizeeën. Een van de eerste is dan ook in Matteüs 9, vers 11. En daar zien de tollenaars, of daar zien de farizeeën Jezus eten bij zondaars en tollenaars. En het geschiedde toen hij in het huis aanlag, zie vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen. Nou, dat is, vind ik, ook heel kenmerkend. Die farizeeën gaan dus niet naar Jezus toe, maar die gaan naar zijn discipelen. Nou, gebeurt dat ook vandaag de dag? Je gaat dus niet zozeer naar degene die iets zegt toe. Dus stel voor, er zit hier in de gemeente en de spreker die zegt iets waar je het helemaal niet mee eens bent. Dan ga je dus niet naar die spreker toe, maar dan zeg je tegen Cor, of eigenlijk nog beter tegen deze broeder, want die weet altijd wel wat te zeggen. Wow. Ja, oh, ja, ja. En dan zeg ik, wat vond jij van die sprekert?
Helemaal niks.
Nee, helemaal niks. Heel wonderlijk. Dat doen we. Je probeert eigenlijk eerst iets, een soort grond te krijgen waarop je dan misschien nadien iets over die spreker kan zeggen en misschien zelfs naar die spreker toe gaat en dat je zegt, nou, ik heb er eens met wat anderen over gesproken, maar het is inderdaad helemaal niks. Maar dan voel je je gesteund. Je bent niet meer zo alleen. Farizeeën deden precies hetzelfde. Ze gingen naar die discipelen toe en die zeiden van, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Nou, Jezus hoort dat en die geeft ze dan een antwoord. Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. Maar dan zegt hij ook gelijk, gaat heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Nou, gaat even door. En dan een paar versen verder. Daar zien we dat de Heer Jezus op een gegeven moment blinden geneest. En dan ook nog de boze geest uitdrijft bij een doofstomme. En dan lezen we in vers 34. Maar de fariseeën zeiden, door de overste der boze geesten drijft hij de geesten uit. En op dat moment zet zich eigenlijk hun oordeel en vooroordeel vast. Ja, het is wel wonderlijk, maar het gebeurt door de overste der boze geesten. En dat is eigenlijk heel kenmerkend. Want als zich eenmaal een oordeel over iets of iemand heeft vastgezet, is het heel moeilijk om overtuigd te worden dat je oorspronkelijke opvatting niet juist is. Want dat betekent bekennen dat je ongelijk hebt. En voor die fariseeën was het net zo. Op dat moment zet zich dat oordeel vast en dat escaleert alleen maar. Dat zie je dan verder in die evangelie tot het moment waarop ze dan besluiten, nou, hij moet echt dood. Maar dat was al vrij vroeg. Maar dat oordeel dat zet zich vast. En bij ons is het vaak niet anders. Als we, ik heb wel eens gehoord van die studies die je dan doet over sprekerstraining, weet je wel. Dan krijg je zo'n training, daar ben ik een paar keer doorheen moeten gaan van het bedrijf. Nou, dan word je naar Brussel gehaald en dan krijg je zo'n consultant van Krauthammer en die gaat jou dan vertellen hoe dat moet. Nou, dan moet je natuurlijk briefjes hebben, allemaal kleine briefjes, daarvan moet je praten. Maar die zegt, en dat is ook bewezen, de eerste woorden waar je mee spreekt, of de eerste 5 minuten, die zijn essentieel. Want als je de mensen niet pakt in de eerste 5 minuten, dan kun je het verder vergeten. Wonderlijk is ook dat wat ze de eerste 5 minuten zien, dat ze dat bij zich houden. En voordat je mensen daar dan weer van af hebt, nou, dan ben je wel even bezig. En dan moet het al heel bijzonder zijn om ze van dat oordeel af te krijgen. Nou, dan krijg je nog meer van die tips, weet je wel, doe nooit wat in je broekzak. Want dan, als dat rammelt, dat gaat de aandacht afwijzen. Doe ook nooit je handen in je broekzak, want je weet nooit wat je daar van allemaal doet. Dus dat, ja, je ziet de meest gekke dingen als je daarop let. Zo van die tips. Maar feit is dat mensen kennelijk afgaan op hun eerste oordeel. Dat zit ergens in ons gebakken. Daarom is het ook zo belangrijk dat je kinderen goed opvoedt. Want ook voor kinderen geldt hetzelfde, dat de eerste levensjaar, de eerste momenten, dat die ook zo belangrijk zijn. Ik heb een heleboel voorbeelden, daar wil ik niet allemaal doorheen gaan, maar die kun je zo nalezen als je Matteüs doorleest vanaf hoofdstuk 12. Dan krijg je er een heleboel. Allereerst aren plukken op de Sabbat. De discipelen lopen dan door het arenveld, hebben honger. Nou, dan plukken ze wat aren en direct die fariseeën natuurlijk erop. Je plukt aren op zondag, dat mag niet. En wat zegt de Heer dan? Kern van dat stukje. De Zoon des Mensen is Heer over de Sabbat. Weet u hoe lang het geduurd heeft voordat ik iets durfde doen op zondagmiddag? Iets wat niet bij de kerk hoorde. Dat duurde tot het moment dat ik niet meer mee hoefde naar de kerk. Want ik had geleerd, op zondag mag je niks kopen en mag je niks. En de jongens die op zondag voetballen, dat zijn echt wel heidenen. Ik voetbalde op zaterdag, dus ik was lekker vroom. De buurman, toen was ik nog zo, wij gingen vaak wandelen, dat mocht dan kennelijk wel, naar de Waalhaven, zo, bij ons achter, op Sjaloos. En bij de Waalhaven was een strandje, Pier 2. Had je een strandje, kon je zwemmen in de Waalhaven. En daar stond de buurman Wagenmakers, die had een karretje. Die verdiende wat bij op zondag. Die had zo'n soort karretje met kleine wieltjes had hij gemaakt en daar had hij snoepgoed in. En daar reed hij dan zo naar de Waalhaven en die stond er wat bij te verdienen. Nou, daar wilde wel eens wat Hij wilde wel eens iets geven van een zuurtje of zo, of zijn zuurstok. Meestal niet. Maar wij mochten er echt helemaal niks kopen. Fietsen op zondag mochten wij ook niet. Lopen wel. Fietsen niet. Waarom? Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar het was zo. En ik moet je zeggen dat toen ik voor het eerst iets deed op zondagmiddag, anders dan wat ik gewoon, toen voelde ik me echt schuldig. Ik voelde me zondig. En soms nog wel eens als ik tegen op zondag zeg van joh, ik ga vanmiddag naar het stadion, dan denk ik wel, wat zouden mensen daar nou van zeggen? Laat hem maar gaan. Ja, blij dat hij weg is. Hij gaat wel naar de verkeerde club, zal Johan zeggen. Hij kan beter naar Amsterdam gaan. Maar ja, goed. Maar begrijp je, dat zit ergens zo in je hoofd gebakken, zo in je wezen gebakken, dat het ongelooflijk lang duurt en je eigenlijk bevrijding nodig hebt om daarvan los te komen. Met de fariseeën niet anders. Een genezing op Sabbat. Een man met een verschrompelde hand. En Jezus die daagt hen zelfs uit en die zegt, is het geoorloofd op Sabbat te genezen? Oh, wat moet daar nou van zeggen? Nou, om maar te bewijzen dat de Zoon des Mensen kracht heeft, geneest hij die hand op zondag of op Sabbat. Het is geoorloofd op de Sabbat wel te doen. En nu escaleert dat in de hoofden van de fariseeën, want daarna staat er ook in de andere evangeliën, daarna besloten zij Jezus ter dood te brengen. Omdat ze zeiden, stop niet. Ze wisten het. Dit gaat door. Dat houdt niet op. Een discussie met de fariseeën over Beelzebul, Matthäus 12 vers 24. En Jezus zegt, wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Dan wordt er gevraagd om een teken. Wordt naderhand herhaald in Matthäus 16, vers 1. En dan zegt Jezus, je krijgt geen ander teken. Overtreding van tradities, hoofdstuk 15, vers 1. Kern, antwoord van Jezus. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. Over rein en onrein. Wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Niet de dingen die je doet of niet doet, maar wat in je hart leeft en wat daaruit komt, dat maakt de mens onrein. Hij spreekt ook nog over de zuurdeesem van de fariseeën. Dat ze mensen op hun hoede moesten zijn voor het onderricht van de fariseeën en de sadduceeën. Heeft het over echtscheiding. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Evengoed zou je als kern vers 11 kunnen gebruiken daar. Wat ik zeg is moeilijk. Je kunt het alleen begrijpen als God je inzicht geeft. En dan in dat stukje, dat is eigenlijk een heel wonderlijk stukje in die discussie, dan geeft Jezus plotseling een heel raar voorbeeld, verschillende redenen waarom mannen alleen blijven. Daar hadden ze ook ideeën over. En dan zegt, en dat is dan volgens de Bijbel in gewone taal, verschillende redenen waarom mannen alleen blijven. A, omdat ze geen seks kunnen hebben, of omdat ze zo geboren zijn, of omdat ze door de mensen zo gemaakt zijn. In de gewone vertaling staat, er zijn er die vanaf geboorte besneden zijn, en anderen zijn door mensen besneden. Zo staat het in de vertaling van 1950 of zo, 1956. Maar er zijn ook mannen die er zelf voor kiezen om alleen te blijven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, je hebt vier soorten worden daar genoemd, vier mogelijkheden. Maar eigenlijk zegt Jezus, oordeel nou niet op die eerste indruk. Van, hij is alleen dus, het zal wel. Want er zouden andere redenen kunnen zijn Oordeel nou niet op die eerste indruk. Maar kijk verder. Toon barmhartigheid. In de toekomst zullen we het daar nog wat meer over hebben, denk ik. Verwacht ik. Kijk verder dan je neus lang is. Het recht van de keizer. Geef aan God wat God toebehoort, zegt Jezus. En dan de belangrijkste regel in de wet. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is eraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. En dan krijg je in Matteüs 23 nog een hele reden tegen de fariseeën. Dat staat zelfs zo als titel. Of als pericoop staat dat erboven geschreven. Reden tegen de fariseeën. En dan begint Jezus eigenlijk te zeggen, doe wat zij zeggen, maar doe niet naar hun werken. Eigenlijk wat Fred ook zojuist noemde. Laat je niet voorstaan op je positie. De grootste onder u zal uw dienaar zijn. Vanmorgen Bobby Schuller had het over een aantal dingen. Maar een van de teksten die hij benadrukte was uit Efeze 2, 8 tot 10. En hij zei, door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. En er staat ook nog wat achter. Namelijk dat je voortbestemd bent om de goede werken. Nee, dat je bestemd bent om de goede werken te doen die God van tevoren bestemd heeft. En hij benadrukte met name de genade. En dat sprak me ook aan, omdat dat zo duidelijk spreekt met die fariseeën. Want wat was het geval? De fariseeën, hebben we al gezien, waren vrome mensen. Ze probeerden God te dienen, maar ze waren God wat kwijtgeraakt. Eigenlijk waren zij mensen die probeerden het koninkrijk te verdienen. En vaak is het ook met ons zo, dat we pas tot God durven komen als we denken dat we bepaalde dingen hebben afgeleerd of bepaalde dingen hebben gedaan. Heer, ik kan toch niet tot u komen, want stippeltje, stippeltje, stippeltje. En wat we eigenlijk doen is dat we de genade daarmee aan de kant schuiven. Want door genade zijt gij behouden. Niet op grond van je werken. God houdt van je, niet vanwege de werken die je hebt gedaan, maar vanwege het beeld wat hij van je heeft, ondanks die werken. Dat is genade. Ik houd van Gerda voor wie zij is. Ook als haar verjaardagscadeautje toch wel wat vreemd is. Ik heb het nooit gehad en ik denk ook niet dat ik het ga incasseren. Maar dan word je wakker, je wordt gefeliciteerd. En dan zegt Gerda tegen je, ja, ik heb geen cadeautje, maar ik dacht eigenlijk dat je wel naar een schoonheidskliniek zou kunnen gaan. Werkelijk waar. En dat je misschien wel een facelift zou kunnen krijgen. Ja, dan ben je dus 1 minuut wakker. Je wordt vrolijk gefeliciteerd, ja. Nou, dat is werkelijk waar. Ja. Nou, het kan ook helemaal waar zijn. Maar kun je je voorstellen, als ik dat op die werken zou moeten beoordelen. Nou, dat wordt helemaal niks meer natuurlijk. Maar dan kijk je doorheen. En zij kijkt daar ook doorheen, want zij ziet waarschijnlijk die jonge God die ik ooit was. Dat wil ze weer terug, maar dat komt niet meer terug. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar waar het om gaat is, en dat is serieus, is dat wij vaak het idee hebben, ook in onze gemeentes en in onze christen zijn, dat we dingen voor God moeten doen, zodat we dan acceptabel zijn voor hem. Mensen, vergeet dat. Er is niets wat je kunt doen wat je voor God acceptabel maakt. Helemaal, helemaal, helemaal niets. Want we zijn zondig. En het enige wat we nodig hebben is die genade. Maar het geweldige is dat als je dan in die genade treedt, dat je dan, geleid door de Heilige Geest die in jou is, die geweldige dingen mag gaan doen die God bereid heeft. Waar Jan ook een aantal keer over gesproken heeft, de vorige week nog. Als de Heilige Geest in jou die dingen bewerkt, ja, dan doe je misschien de dingen waarvan je dacht, dit is waanzinnig, of dit hoort helemaal niet, of dit past helemaal niet bij mij, maar door de Geest geleid, komt het toch uit tot datgene wat God bedoelt. Maar het werkt niet andersom. Het gaat niet zo zijn dat je eerst die dingen moet doen en dat je dan voor God acceptabel bent. En dat is een les, lieve mensen, die ik vanuit die fariseeën, dat beeld van we zijn in ons allemaal steekt een fariseer, zou willen meegeven. Want dat vast te houden, dat stukje fariseïsme van ik moet iets doen om acceptabel te zijn, dat moeten we kwijtraken. En steekt in mij ook. Want als ik 's morgens mijn haren kam, doe ik dat natuurlijk om er beter uit te zien. Als je 's morgens een lange broek aantrekt, doe je dat om te preken, zodat mensen in ieder geval geen aanstoot nemen. Dat is iets anders trouwens. Hè? Dat doe je dan zodat ze geen aanstoot nemen. Nou, Johan heeft bruine benen, dus die kan in zijn korte broek komen. Ik word nooit bruin, dus bij mij zie je dan van die witte staken. Nou, dat is geen gezicht. Ja, je kunt ook smeren, dat kan ook nog, maar dan ben ik nog langer bezig 's morgens. Maar begrijp je, er zijn natuurlijk dingen die je kunt doen voor elkaar, zodat je geen aanstoot bent. Maar als het is omdat je denkt, nou, dat is om geaccepteerd te worden. Eigenlijk geaccepteerd te worden door God, want dan spreek je nog maar niet over mensen. Ja, dan ben je echt op de verkeerde weg. Ik kan niet anders zeggen.
Maar je bent wel aanstoot, hè? Als je anders doet als de gemiddelde, dan hij zal zijn eigen ook wel niet wassen. Hij heeft zijn eigen niet scoren genoeg.
Nee, dat klopt. Maar nogmaals, het is goed om je ook gedragen, ook in dat soort dingen een getuige te zijn. Ik denk dat dat met elkaar samenhangt. Want je hoeft er ook niet als een zwerver te zijn van ja, ik hoef helemaal niks. Ook welke omgeving je bent. Ook vanwege die eerste indruk. Want je kunt wel zeggen, ik kom hier binnen zoals ik ben, weet je wel. Ja. Nou, als dat dan de eerste indruk is, voordat je dat weg hebt gewerkt bij mensen, dan ben je ook eventjes bezig. Dus dat speelt wel zeer degelijk mee. Ja? Maar voor God maakt het geen fluit uit. Voor God geldt alleen die genade. Hoe je ook bent. Doe wat ze zeggen, maar leef niet zoals zij. Voel je alleen geaccepteerd als je alle goede en juiste dingen hebt gedaan? Of ga je zingen net als wat we vanmorgen gezongen hebben met dat lied? Ik kom tot u zoals ik ben. We zijn begonnen met in ieder mens steekt een fariseer. Hoeveel van een fariseer herken jij in jezelf? En dan gaat het er niet om het houden van de wet of de dingen doen, maar hoeveel van die dingen vind je eigenlijk dat niet bij het geloof passen in jouw optiek? En dat je daardoor al mensen veroordeelt die zich niet conformeren aan wat in jouw optiek bij dat geloof past. Dan ben je een fariseer. Want dan ben je meer bezig met de de uiterlijkheden en met de wet dan met de genade. Hoe barmhartig zijn we ten opzichte van elkaar? Hoe veroordelend zijn we? Ik heb het ding met die sigaar maar al laten zien. Dan zijn er misschien best die zeggen, nou, dat is wel heel erg. Kan iemand spreken die soms nog een sigaar rookt? Want daar moeten we toch vrij van zijn. Nou kun je zeggen, ik ben er vrij van. Want Feyenoord heeft al een hele tijd niet gespeeld en ik heb ook geen sigaar gerookt. Dus dat, ja. En ik heb ook geen seizoenskaart meer, dus daarmee gebeurt het ook niet. Maar ik moet zeggen, van de week zei ik, jammer dat ik geen sigaartje heb. We zaten echt, het was zo'n prachtige avond, hè? Heerlijk die warmte. En ik zat met een klein glaasje. Ik zeg tegen haar, het zou helemaal perfect zijn als ik nou nog zo'n lekker sigaartje had. Ze zei, nou dan gaan wij naar het winkelcentrum om die dingen te kopen. Nou, dat is helemaal geweldig, want ze moeten verder niks van hebben. Ze gaat ook boven wind zitten als ik daarmee bezig ben. Ja, dat is heel duidelijk. Ja. Maar we zijn overigens niet geweest, want we hebben gewoon lekker blijven zitten. Maar het gaat erom dat we zo geneigd zijn om te oordelen, dingen te doen en daarmee eigenlijk de genade in de weg staan. En vaak onszelf ook in de weg staan, want als je vol zit met vooroordelen, kan er helemaal niks meer bij hoor. Er moet ruimte komen in ons leven. En wat nou het geweldige is, is dat Christus die ruimte heeft gecreëerd door zijn dood aan het kruis. Al mijn schuld mag ik bij hem geven. Er is ruimte. Ruimte om die geest in je leven toe te laten en dat verder uit te werken op de manier die hij wil. Hoeveel van de fariseeërs herken jij jezelf? Ik weet niet hoeveel. Ik kan wel aanwijzen natuurlijk bij een aantal wat ik ontdek. Maar dan begin ik weer te fariseeën. Weet u, als ik nou iets ontdek bij een ander, wat mag ik dan doen? Dan mag ik zeggen, Heer, allereerst wil ik barmhartigheid betonen. Ook als het niet past in mijn leven, in mijn denken, in mijn optiek, in datgene wat ik van u versta. Maar ik betoon allereerst barmhartigheid, uw genade. En dan ga ik tegelijkertijd bidden, Heer, is het op uw weg dat ik daar iets van zeg? Of gaat u zelf door uw geest op een andere manier met deze persoon aan de gang om hem dat duidelijk te maken? Nou, dan zal de geest, die zal dat wel leiden. Weet u, als we zo met elkaar kunnen omgaan, dan zijn we ook een gemeente die een voorbeeld kunnen zijn voor de wereld. Een gemeente waarin ieder iets heeft. Een gemeente waarin, ja, je zou kunnen zeggen, de heerlijkhed van die bruid ook wordt gereflecteerd. Barmhartigheid, geen oordeel. En ik wil eigenlijk bidden, zo met elkaar, dat we daar verder over nadenken en dat we daar ook eerlijk in zijn voor onszelf. En dat we bidden dat we door de Heilige Geest ook die vooroordelen en de dingen waarvan wij menen dat ze goed zijn, rechtvaardig, juist in het licht van de Bijbel. En het kan zijn dat ze juist zijn in het licht van de Bijbel. Maar dat we tegelijkertijd bereid zijn om dat los te laten. En werkelijk vragen om Gods licht daarover te laten schijnen. Zullen we met elkaar bidden? Vader, ik dank u wel dat we door genade en door uw woord, het woord van de Heer Jezus Christus, tot denken worden gebracht. Denken over onze eigen positie, denken over wie we zijn, denken over hoe we eigenlijk denken. Ik dank u, Heer, dat u niet de fariseeën op zich heeft verworpen, maar dat u hun denkwijze verwierp. Omdat het ging om de bijzaken, niet om uzelf. En Heer, leer ons in ons leven door genade uw barmhartigheid te accepteren. Voor ons eigen leven, maar ook om dat uit te leven naar anderen toe. Voor onze omgeving, onze medebroeders en zusters. En dank u Heer dat u ons wilt helpen om onze vooroordelen, onze vaste overtuigingen te beproeven in uw licht. En te zien wat ze dan nog waard zijn en wat ze uiteindelijk kunnen bijdragen aan onze redding. En Heer, we danken u wel dat we dat mogen vasthouden. Dat onze redding al is bewerkt door uw Zoon Jezus Christus. Dat we daar niets meer aan toe of af kunnen doen. Het is een feit. En we danken u wel dat we in dat geweldige heilsfeit meegenomen mogen worden. Door de genade die er is en was en zal zijn in u. Heer, leer ons zo om u te volgen. En om uw gedachten tot onze gedachten te maken. In de naam van Jezus. Amen.
Dankjewel. Dankjewel Hans voor je mooie woorden. We hebben een hele vakantie om...